Podcast nummer 11 van de Cyclus Mysteriescholen en de Universele Wijsheidsleer. Ruim 2000 jaar geleden, omstreeks het begin van onze jaartelling, wordt de mensheid geconfronteerd met een enorm krachtige vernieuwingsimpuls. Als een nieuwe oerknal opent het christendom wereldwijd en in alle culturen nieuwe mogelijkheden voor een kwantumsprong in het menselijke bewustzijn. De Christusimpuls aan het begin van de vissentijdperk of de Pisces-era vormt als het ware de synthese van een universele wijsheid die uit verschillende culturen afkomstig is, waardoor er nieuwe vormen van spiritueel beleven tot ontwikkeling komen. Op basis daarvan ontstonden er nieuwe mogelijkheden voor de mensen om richting te geven aan hun leven. Op een manier die recht doet aan de ware bedoeling die er aan ten grondslag ligt. Een bedoeling die ook wel wordt omschreven als het goddelijke plan met wereld en mensheid. In de eerste eeuwen van onze jaartelling komt in Alexandrië, in Egypte, het hermetisme tot ontwikkeling op basis van geschriften die worden toegeschreven aan de legendarische Egyptische ingewijde Hermes Trismegistos. Het hermetisme is niet zo bekend als het christendom, maar heeft er wel aan bijgedragen dat esoterische stromingen zoals de alchemie, de kabbala, de joodse gnostiek, het neoplatonisme, het soefisme, de gnostiek binnen de islam en andere gnostieke stromingen tot bloei konden komen. Gnosis, dat het Griekse woord is voor kennis, is het innerlijke weten dat zich openbaart als gevolg van het gaan van een spirituele weg. Het is primair een levende, actuele ervaring. Geen geloof in een wereldbeschouwelijke of religieus systeem en ook geen weten in de zin van informatie. Gnosis is evenmin een eenduidige, georganiseerde, religieuze of spirituele stroming uit het verleden. De levende werkelijkheid van de gnosis kan aan de mens kenbaar worden door de in zijn of haar hart verborgen geestvonk. Jezus spreekt in dit verband over het mosterdzaadje of de graankorrel. Mani noemt het de lichtvonk. In het boeddhisme wordt gesproken over het juweel in de lotus. En de rozenkruisers duiden het eeuwigheidsprincipe in de mens aan als de roos. Bij de rozenkruisers staat het kruis overigens symbool voor onder andere de zintuigelijk waarneembare wereld. Het menselijk lichaam en voor de verbinding tussen de tijd-ruimtelijke wereld en de goddelijke wereld die deze doordringt en er tegelijk bovenuit stijgt. Wie een gnostieke weg bewandelt, hecht, symbolisch gesproken, de roos aan het kruis. Gnosis openbaart zich in de mens die de weg van de mysteriën gaat. Al duizenden jaren zijn er mysteriescholen waar mysterieleerlingen hulp ontvangen op hun inwijdingsweg. Inwijding heeft in dit verband niet zozeer betrekking op het overdragen van geheime kennis door een meester aan een leerling, maar op het proces waarbij de leerling zich bewust wordt van datgene wat voordien onbewust was in hem of haar. Symbolen, gelijkenissen, beschouwingen en ritualen binnen een mysterieschool kunnen verborgen bewustzijnslagen in de leerling activeren. Maar stimulering van buitenaf heeft geen enkel succes wanneer de leerling, daartoe gedreven vanuit zijn innerlijke geestelijke kern, niet naar ware bewustwording hunkert. De wereld vernieuwen op basis van een innerlijke vernieuwing van de mens, in overeenstemming met het goddelijke plan dat aan de mensheid ten grondslag ligt, dat is kort gezegd de ambitie van de Rozenkruisers uit de 17e eeuw, waar we ons nu in de 21e eeuw nog steeds door kunnen laten inspireren. In 1614 verschijnt in Duitsland in druk de Fama Fraternitatis. Het is een programma voor algehele wereldhervorming dat is opgesteld door de Broederschap der Zeer Lofwaardige Orde van het Rozenkruis. In dit geschrift, dat gericht is aan de staatshoofden, regeringen en hoofden van Europa, worden lezers verzocht de gepresenteerde ideeën grondig te onderzoeken en vervolgens hun inzichten daarover schriftelijk of in druk bekend te maken. In 1615 wordt de roep of fama gevolgd door de Confessio Fraternitatis, de belijdenis van de broederschap. Deze bevat 37 grondslagen waar opnieuw een krachtig appel vanuitgaat aan de geleerden en vorsten van Europa om eendrachtig in de geest van Christus samen te werken. In 1616 verschijnt als derde en laatste manifest van de broederschap van het Rozenkruis de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Daarin wordt het pad van inwijding van het Rozenkruis, benoemd als koninklijke weg, in 7 symbolische dagen weergegeven in de vorm van een alchemisch proces, waarbij de nieuwe ziel zich gaat verbinden met de geest. Onderzoek naar de oorsprong en doorwerking van de drie Rozenkruisersmanifesten laat zien dat de geschriften als een lopend vuurtje door Europa zijn gegaan en talle reacties pro en contra teweeg brengen. Vergelijkbaar met de roerige gebeurtenissen in de tijd van de Reformatie. Alleen al in de eerste 10 jaar na publicatie verschijnen er circa 400 gedrukte of geschreven reacties uit allerlei geledingen van de samenleving. En tot in de 18e eeuw is het totaal aantal gedrukte reacties opgelopen tot ongeveer 1700. Sommige gedrukte reacties op de manifesten zijn zeer lovend, uitgebreid en diepzinnig. Zoals die van de geleerden Robert Flood en Michael Mayer. Maar er zijn ook uitingen die ronduit vernietigend kunnen worden genoemd. Uit de reacties blijkt dat een grote meerderheid van de respondenten niet inziet waar de manifesten werkelijk toe uitnodigen. De inhoud van de manifesten kunnen we alleen begrijpen wanneer we ze lezen als één geheel. De Fama geeft het programma voor de algehele wereldhervorming. De Confessio bekrachtigt deze met zijn belijdenis. En de Chemische Hochzeit gaat over de innerlijke weg, zonder welke elke hervorming gedoemd is te mislukken. De teksten bevatten een sleutel waardoor het gehele plan uitstijgt boven gewone vernieuwingsplannen. Die sleutel ligt in de figuur van Christiaan Rozenkruis. Na de publicatie van de manifesten ontstaan er in Europa geleidelijk vele groepen en loges die zich met de naam Rozenkruisers sieren en waarvan de leden zich soms Rozenkruisers noemen. In dit verband is het zinvol om kort in te gaan op de brug tussen rozenkruiserij en vrijmetselarij. De mystieke vrijmetselarij baseert zich volgens eigen zeggen op de bouwkunst van de tempel van Salomo en zijn bouwmeester Hiram Abiff. In de middeleeuwen worden de geheimen van innerlijke tempelbouw doorgegeven via de bouwgilden van metselaars en andere bouwlieden. Gezien de overeenkomsten in symboliek, kunnen we aannemen dat de opleving van de vrijmetselarij in de 17e eeuw in Engeland is geïnspireerd door de rozenkruisimpuls. Vanaf het einde van de 18e eeuw wordt het toenmalige gedachtegoed van het rozenkruis levend gehouden door onder andere vrijmetselaars. Ook nu nog speelt de symboliek van het rozenkruis een belangrijke rol in de rituelen die binnen de vrijmetselarij worden beoefend. Vanaf de publicatie van de manifesten tot op de dag van vandaag zijn er veel misverstanden over het rozenkruis. Waarom eigenlijk? Ten eerste zijn de drie manifesten van de klassieke rozenkruisers niet historisch, maar vooral symbolisch van aard. Ze vermelden geen auteursnaam en worden uitgebracht in de naam van de broederschap van het Rozenkruis. De manifesten zijn opzettelijk gesluierd geschreven, omdat ze gaan over de inwijding in de mysteriën, die altijd worden gekenmerkt door een oneindige diepte, en die dus nooit volledig in woorden of andere vormen kunnen worden uitgedrukt. Dat betekent dat ze op meerdere en dus ook onjuiste manieren kunnen worden begrepen. De mysteriën houden verband met het doormaken van een vernieuwingsproces ten einde geschikt te worden om te gaan leven en werken vanuit de werelden van de ziel en van de geest, om te kunnen meewerken aan de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Sluiering was overigens ook noodzakelijk om vervolging te voorkomen, want afwijkende interpretaties van het christendom werden in die tijd niet getolereerd. Het zuivere rozenkruis is vanaf het begin van zijn manifestatie in de wereld altijd gericht geweest op het dienen van de mensheid en niet op het persoonlijk verwerven van bezit, macht en roem. Werkelijke rozenkruisers laten hun ik-bewustzijn leiden door het geest-zielenbewustzijn, dat geleidelijk in hen tot ontwikkeling komt als gevolg van het gaan van een innerlijke weg op basis van de universele Christusgeest. Het bewustzijn van de grote meerderheid van de mensen was in de afgelopen eeuwen nog niet zo ver ontwikkeld dat zij de verheven inzichten van het rozenkruis innerlijk als belangrijke waarheden konden herkennen. Integendeel, deze inzichten werden vaak als een bedreiging gezien voor hun vertrouwde, maar wel op illusie en onwetendheid gebaseerde orde. Dat is inmiddels aan het veranderen, want het algemene bewustzijnsniveau van de mensheid is in de afgelopen decennia gestegen, mede doordat steeds meer mensen zijn gekomen tot een innerlijke doorbraak die ten goede komt aan het gehele planetaire veld. Het lijkt erop dat een profetie uit de Confessio uit 1615 nu werkelijkheid wordt. Wat enkelen thans fluisteren en zoveel zij kunnen in gesluierde taal verhullen, zal in de toekomst de aarde vervullen. Het werk van de rozenkruisers richt zich, symbolisch gesproken, op het versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat draagt tevens bij tot de regeneratie van mens en maatschappij. De leringen van het Rozenkruis hebben een universele en tegelijkertijd een christocentrische signatuur. Ze stellen de mens in staat te komen tot een innerlijk weten, tot gnosis, door het gaan van een pad van bewustwording in hun dagelijkse leven.